Hoi. Hallo. Ik ga met jullie lezen uit Genesis 11. Vanaf vers 27 en dan ook nog een eerste stuk van hoofdstuk 12. Er staat boven Terach. Dit is de geschiedenis van Terach en zijn nakomelingen. Terach verwekte Abram, Nachor en Haran. Haran verwekte Lot. Hij stierf nog tijdens het leven van zijn vader Terach in Ur. Een stad van de Chaldeeën in zijn geboorteland. Abram en Nachor trouwden allebei. Abrams vrouw heette Sarai. Nachors vrouw heette Milka. Ze was een dochter van Haran, die naast Milka nog een dochter had, Jiska. Sarai was onvruchtbaar en ze kreeg geen kinderen. Terach verliet Ur, de stad van de Chaldeeën, en nam zijn zoon Abram met zich mee. Evenals zijn kleinzoon Lot, de zoon van Haran, en zijn schoondochter Sarai, Abrams vrouw. Samen gingen ze op weg naar Kanaan. Maar toen ze in Garan waren aangekomen, bleven ze daar wonen. Terach leefde 205 jaar en hij stierf in Garan. De Heer zei tegen Abram, trek weg uit je land, verlaat je familie. Verlaat ook je naaste verwanten en ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul je zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. Wie jou bespot zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij. Abram ging uit Garan weg zoals de Heer hem had opgedragen. Hij was toen 75 jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die hij had verworven. En ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Garan gekregen hadden. Zo gingen ze op weg naar Kanaan. Toen ze daar waren aangekomen, trok Abram het land door aan het eik van Moren, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanaanieten. Maar de Heer verscheen aan Abram en zei, ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven. Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de Heer, die aan hem verschenen was. Daarvandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Bethel ligt. En ergens ten oosten van Bethel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de Heer en riep er zijn naam aan. En steeds verder reisde Abram in de richting van de Negev.
Genadig en geduldig is de Heer. Dat lied gaan we zingen straks na de preek. En dat is Psalm 145, 3 en 4 uit de nieuwe psalmrijming. Genadig en geduldig is de Heer. Ja, broer en zus, als wij iemand ontmoeten, dan hebben wij in ons deel van de wereld de gewoonte om iemand de hand te geven. Je kunt ook een omhelzing doen, dat gebeurt ook wel, maar heel vaak geven we elkaar een hand. Dus uitdrukking van, hey, hallo jij, ik ben die, wie ben jij? Ontmoeting. Best geinig om te zien hoe lang dat al gebeurt, dat mensen elkaar de hand drukken. Ik vond dit op het internet, dit is waarschijnlijk de eerste afbeelding, een uitsnede in steen. In 845 voor Christus, de koning van Babylonië schudt de hand van de koning van Assyrië. Heel waarschijnlijk is deze handdruk niet als een begroetingshanddruk bedoeld, maar als een bezegeling van een contract. En zo kun je elkaar de hand geven, dan zeg je oké, hand erop, zo hebben we het afgesproken, dit gaan we doen. Als je wat leest op het internet, tenminste daar heb ik even zitten zoeken naar de rol van de handdruk in de geschiedenis, dan kun je zien dat de handdruk als begroeting in ons deel van de wereld nog maar een paar eeuw gebeurt. schijnt zelfs een modegril te zijn die overgewaaid is uit Engeland. Dus we doen lekker mee aan een modegril als we elkaar de hand geven. Dat is mooi, hè? De ontmoeting, je geeft elkaar de hand en er zijn zelfs psychologische studies over wat er dan gebeurt in dat moment van handdruk. Hè? Er zijn mensen die geven een hele stevige hand en er zijn mensen die geven een slap handje. Wie laat het eerste los? Wie houdt het langst vast? Of welke hand ligt boven als je elkaar een beetje zo de hand geeft? Hè? Dat kun je wel zien bij regeringsleiders. Trump heeft er een handje van om dan zeg maar zijn hand aan de bovenkant te hebben als teken van wie is hier nou meer. En er kan ontzettend veel in zitten in een handdruk. Maar het gaat mij vooral even om de handdruk hè, waarmee we elkaar ontmoeten. Ook in het kader van het jaarthema. Hè. God is ook degene die naar ons toe komt en eigenlijk ons de hand geeft. Elke keer weer. Hij doet niet zo, ik wil niks met je te maken hebben. Maar zijn handen laten op allerlei manieren zien dat hij met ons leven en bij ons leven betrokken is. Gods hand. En dat zie je ook in Genesis 11. En daar wil ik graag bij stilstaan met een drietal gedachten. Ik begin zo met de eerste. Het gaat over Gods handen zien en zijn. Want het is mooi om Gods hand te zien. Maar het is ook mooi, en zo is het ook bedoeld, dat we niet alleen iets van God zien, maar dat God ook door ons heen zichtbaar wordt. Hè? Dat we ook Gods hand zijn. Nou, in een aantal korte stappen gaan we daarbij langs. Rondom het thema Gods handen zien en zijn. Eerst die schenkende handen. En dan wil ik even focussen op Genesis als Bijbelboek. Hè? Het is het prachtige boek met de opening dat God alles gemaakt heeft en levensruimte geeft aan de mensen. Het is het boek waarin verteld wordt over hoe dat misging, maar hoe God elke keer toch weer naar de mensen toekomt. Geen slaande hand, maar een uitgestrekte hand. En elke keer schenkende handen. Hij schenkt een opening, hij schenkt leven, waar het eigenlijk niet meer zou te verwachten zijn. Genesis 3, de mensen hebben gezondigd en God komt naar ze toe en hij schenkt hun een opening. Nou, dat gebeurt de hele tijd, maar de hele tijd zie je ook dat mensen zich telkens in een soort doodlopende steeg manoeuvreren. En dat ze tot stilstand komen. En dat is precies ook wat er vooraf gaat aan hoofdstuk 12. Het gaat daarover Terach met zijn twee zonen Abraham en Nagor. En iets verderop in de Bijbel, in Jozua, wordt erop teruggeblikt. En dan staat er dat Terach en Abraham en Nagor afgodendienaars waren. Wat je daar ziet gebeuren is dat, dat je weer in een doodlopende steeg bent gekomen. Het lijkt goed te gaan. God schenkt een opening, nieuw leven. Maar het gezin waar Abraham uitkwam, was nu niet echt een heel erg gelovig gezin. Het zit ook al wat in de naam van Terach. Maan betekent dat. Waarschijnlijk was het een gezin waar de maangoden gediend werden. Nou, en precies in dat gezin klinkt de roep van God. Ik roep jullie, volg mijn stem, ga met mij mee. Ik zal je het land wijzen. God geeft weer een opening. Dan moet je goed kijken. Want wat gebeurt daar dus eigenlijk? Dat mensen die helemaal niet gekwalificeerd zijn, door God worden geroepen en ingeschakeld. Kom op, dan kies je toch niet voor dat soort mensen. Die helemaal de andere kant op staan te kijken. Afgoden aan het eren zijn. Die helemaal niet voorgerangeerd staan voor een weg van God met hen. Niet gekwalificeerd. En toch roept God hen. En wat is dat een mooi patroon van hoe God werkt. Nog steeds. En dat God je roept, dat hij je aanspreekt in je leven. Dat hij je op weg zet, terwijl je helemaal niet gekwalificeerd bent. Wat is dat heerlijk om dat te bedenken bij jezelf. Dat je niet hoeft te denken van, ja, maar wie ben ik nou? Moet God mij hebben? Wat kan God met mij, met mijn leven? Je hoeft niet gekwalificeerd te zijn. God kwalificeert je door je te roepen. En hij helpt je om een leven te leven dat uit die roeping voortkomt. En zo makkelijk kijk je ook naar je eigen leven. En je pakt de dingen aan waarvan je denkt dat je ze kunt realiseren. En dan ga je in beweging. En bij God gaat het andersom. Hij roept je en geeft je binnen die roeping wat je nodig hebt. En denk bij roeping niet direct aan allerlei specifieke dingen. Een dominee die geroepen is of mensen die een speciale roeping hebben ontvangen. Maar gewoon, wij zijn allemaal aangesproken mensen door God. God roept ons. God roept ons tot een nieuw leven, tot een koninkrijk van hem. Schenkende handen. Je hebt het niet verdiend en God spreekt je toch aan en geeft een opening. Schenkende handen. Mooie handen heeft God, hè? Er zijn ook nog eens leidende handen. Als je heel nauwkeurig leest, dan zie je twee roepingsmomenten. Eerst dat gezin van Terach met Abraham en Nagor. En dan settelen ze zich. Ze settelen zich in Garan. En dan is de tweede roeping van daaruit. Dus eerst worden ze geroepen en ze komen tot stilstand. En ze vestigen zich en ze voelen zich weer thuis. En ze hebben hun leven en de dingen die ze daar doen. En dan wordt er opnieuw geroepen. Wat een herkenbaar patroon. Opnieuw. Dat je geroepen bent in je leven, dat je in gang bent gezet door God in je leven. Misschien denk je terug aan het moment van belijdenis doen. En dat je eigenlijk toch ergens weer verzand bent. Tot stilstand gekomen en het gaat allemaal wel op zijn dooie akkertje. Het is gewoon wel oké. En dat je elke keer weer opnieuw die roepstem van God moet horen die jou in beweging brengt. Die je uit je comfortzone haalt. Die je pad zet, hè? Die je, dat je voelt en hoort dat God je aanspreekt in je leven. En kom je dan nog weer in beweging? Of vind je het eigenlijk wel oké waar je zit? Hoe makkelijk is dat het patroon van je leven, hè? Dat je in beweging komt en ergens ook weer tot stilstand komt. In de patronen, de dingen die je vertrouwd zijn en je verzandt in het leven van alle dag. En wat goed om dan elke keer ook weer in de kerk te zijn, hè? En het appel van God op je leven te horen en te voelen. Van ja, ook jij, ik schenk je nieuw leven en ik wil je leiden. Elke keer weer die hand van God die je wakker schudt en die je op het spoor zet, op het spoor van leven zet. Mooie handen heeft God. Hij heeft ook zegenende handen. En dat is zo mooi, hè? Dat Abraham, of, we willen eigenlijk allemaal wel zegen van God. En de zegen die aan Abraham gegeven wordt, staat hier in het teken van zijn roeping. En ga op weg en ik zal je tot een zegen maken. Hè? Dus in het op weg gaan wordt hij tot een zegen gemaakt en gezegend. En dat zegenen, dat is hè, dat God zichzelf geeft aan Abraham. Hij geeft niet iets, hij geeft aandacht, hij geeft zichzelf, hij gaat met hem mee, hij leidt hem, hij geeft hem het goede, hij geeft hem toekomst. Maar niet om beperkt te blijven tot het leven van Abraham, maar daar staat ook bij, hè, om jou tot zegen te laten zijn. Jij zult een zegen zijn op een manier die jouw stoutste verwachtingen overklast. De zegen die via jou gegeven gaat worden, gaat uitgroeien tot een wereldwijd effect. Dat is wat ik eraan geef, zegt God. Een groter effect dan je kunt verwachten. Nou, dat is niets anders dan hè, dat fantastische koninkrijk dat God geeft. En in al zijn kleinheid gaat Abraham op weg, gezegend door God, afhankelijk van God, ontvangend naar God. En God geeft zegen door hem heen. Die zo wijd, wereldwijd geworden is dat wij hier in een kerk zitten. Als gevolg van deze belofte. Fantastisch toch? En dus denk niet te klein over jezelf. Van nou, wat moet God nou met mij? Hij roept je. Een appel op je leven. Schenkende handen, een toekomst. Hij wil je leiden in dat leven. Elke keer weer vol geduld en genade komt hij naar je toe, ook als jij tot stilstand bent gekomen. En misschien is deze ochtend wel zo'n moment dat je je realiseert, ik ben gewoon eigenlijk tot stilstand gekomen. God roept je opnieuw. En hij zegent je om die weg te kunnen gaan. Weg, pad van jouw eigen leven. Om daar tot zegen te zijn. En tegelijk is het ook wel eens lastig, hè? Om dat te zien, die hand van God. Want waar is God dan als er moeilijke dingen gebeuren? En zo makkelijk gaat de hand van God voor ons ook schuil achter al die ingewikkelde en lastige vragen van nu. Dat is begrijpelijk, hè? En je herkent het waarschijnlijk in je eigen leven wel. En hoe kom je dan toch weer op het spoor? Dat heeft met een paar hele basale dingen te maken. Dat heeft te maken met dat je moet leren kijken. Ik hoor mensen vandaag wel zeggen van ja, maar waar zie ik God dan? En dan vraag ik van, hey, op welke manier ben je met God bezig in je leven? Lees je bijvoorbeeld nog uit de Bijbel? Oh nee, eigenlijk niet, ik zou niet weten waar die ligt. Weet je, Bijbellezen is een fantastisch middel om te leren kijken. Nou, dat is niet alleen maar een fantastisch middel, dat is gewoon een van de belangrijkste dingen die God ons gegeven heeft. Hè? Dat we God leren kennen in de Bijbel. En als je hem leert kennen in de Bijbel, ga je hem herkennen in dit leven. En zeker ook niet altijd is dat even kraakhelder. Het is soms ook gewoon ingewikkeld. Maar dit is wel een hele belangrijke. Dat je leert kijken via de Bijbel. Dat je Gods hand leert zien. En ook handvatten krijgt hoe je Gods hand kunt zijn. Door Bijbellezen. En dat wordt heel concreet, want met Bijbellezen alleen kom je er denk ik ook nog niet. Nou ja, misschien nog iets anders gezegd. En je moet ook Bijbellezen via Jezus. Dat je Jezus ziet en dat je in Jezus heel concreet de hand van God ziet. Omdat Jezus niet alleen een man was van mooie woorden, maar die het ook gewoon concreet in het leven van alle dag liet zien. Liet merken. Mensen opzocht, mensen aanraakte. Er was met volle, liefdevolle aandacht dat grote hart van God voor mensen. Maar ja, dan nog, hè. Dan staat er aan het eind van Lucas, die geschiedenis van die leerlingen van hem, die iets hadden van, ja, nou ja, we zien hem niet meer, we zijn hem kwijt, laten we maar naar huis gaan. Ons huis staat in Emmaus. En ze gaan op weg en er komt een man langs zij en dat is Jezus, maar ze hebben het niet door. En die man die doet de schriften open, het Oude Testament, en zie je het dan niet? Zie je hem dan nog niet? Snap je niet hoe God... Ze zagen het niet. En wanneer zagen ze het? Bij het breken van het brood zagen ze de handen van God. En waren het zijn wonden die ze zagen en ontdekten van hij is het echt? Of was het ook juist in dat ze ontdekten? Waar vind je God? Is het niet juist ook waar gebrokenheid is? De handen van God. Die schenkende handen. Die leidende handen. Die zegenende handen. Het zijn tegelijk ook de gewonde handen. God zien. En Gods handen zijn. Het zit hem ook gewoon in al die momenten van je eigen leven. Waar jij Jezus volgt. Kijkt naar hem. Je laat aanspreken. En gebeurt dat nog, hè, dat je je laat aanspreken? Wordt er nog gesproken in de zin van dat God spreekt, hè, dat de Bijbel open gaat en dat je het erover hebt? En we leven in zo'n ongelooflijk luxe tijd. Hè. We hebben niet maar een Statenvertaling die je amper begrijpt en verder niks. Maar we hebben zo ongelooflijk veel middelen om de woorden van God in ons leven binnen te krijgen. Via ontzettend veel overdenkingen, boekjes, een fragment uit de Bijbel, een paar gedachten erbij, een voorbeeldgebed. Via apps, via podcast, via al die moderne middelen die er zijn, het wordt ons zo makkelijk gemaakt om te luisteren naar de stem van God. Om een momentje te hebben op je dag dat er een appel van God naar jouw hart kan uitgaan en gebruik je het. Soms heb ik het gevoel, maar misschien klopt het niet hoor, dat met de toename van de middelen er een afname is van het gebruik. Maar ja, een appel van God. Hè? Wie weet ben je tot stilstand gekomen als het gaat om bijbellezen. Dat je het ooit nog echt wel hebt gedaan. Maar dat je nu denkt van oeps. Laat het een appel zijn vanmorgen om die Bijbel op te pakken, open te leggen. En de handen van God te gaan herkennen in die Bijbel en te gaan herkennen in het leven van alle dag. En te ontdekken, ook aan de hand van die woorden van God, hoe kan ik schenkend, zegenend en ook leidend zijn, ook voor anderen in wat ik doorgeef. Daarvoor moet je eerst zelf ontvangen. Eerst zelf God ontmoeten. En hem zien. In het gebroken brood. En als dat tot je doordringt, dan kun je een mens worden die zoveel zegen heeft ontvangen, dat je ook werkelijk iets hebt door te geven. Amen.